Peter, zometeen aan jou. Maar zou eerst nog samen willen bidden voordat we naar de preek gaan luisteren. Hemelse Vader, als we zometeen uw woord gaan opendoen, gaan lezen, bid ik, Heer, dat u onze harten en ons verstand wil openen, Heer. Dat u met uw woorden wil spreken, Heer. Ons wil raken dat datgene wat u zegt tot ons mag doordringen, Heer. Mogen we bereid zijn om te zoeken, Heer, in datgene wat gezegd wordt, naar dat wat u wil zeggen. Heer, laat ons luisteren met een nederig hart. Laat ons beseffen, Heer, dat uw woorden bijzonder zijn. Dat Peter heel wat voorbereiding heeft gehad en onder leiding van uw geest is, Heer. Bid, Heer, dat u met Peter zijn, dat u zijn woorden leiden, Heer. Amen.
Goedemorgen iedereen. Goedemorgen iedereen. Ja, jullie zijn toch wakker. We hebben een prachtig lied gezongen. Onze God is machtig. En daar wil ik ook vanmorgen het over hebben eigenlijk. Over de heilsgeschiedenis. Wat God gedaan heeft in de geschiedenis. En heil betekent redding. De geschiedenis van Gods redding doorheen de tijd. We gaan straks lezen Romeinen 5 en... Ja, een paar weken terug heeft Thomas ons al iets verteld. En hij is toen begonnen met die woorden uit Romeinen 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God door de Heer Jezus. Dat zijn geweldige woorden die Paulus daar neerschrijft. Hebben vrede met God door de Heer Jezus. We zijn gerechtvaardigd, we zijn vergeven. Onze positie in Christus, onze identiteit in Christus. En Paulus gaat dat wat meer uitleggen. Hij gaat eigenlijk alles in een groter kader plaatsen. Het kader van de heilsgeschiedenis. Hoe was het in het begin? Wat is er fout gelopen? Er is een catastrofe gebeurd. En God heeft opnieuw ingegrepen. En zo gaat God verder. De wereld was aanvankelijk perfect. En dat komt terug. De Hof van Eden was perfect. Wauw. Moet geweldig geweest zijn. Maar het komt terug. God gaat alles herstellen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we gaan lezen Romeinen hoofdstuk 5, vers 12 tot 21. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Ik ga even overschakelen op de vertaling die jullie hebben hier. Ik las de HSV en nu de NBV. Want reeds voor de wet was er zonde. Nee, het is NBG nu, zie ik. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave van gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, zo komt het door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardig worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere. Zijn enorme woorden. We gaan daar dieper op in vanmorgen. Ben je ooit op verlof geweest op een geweldig mooie plaats, waar je kon genieten van de natuur? Ik herinner mij een aantal reizen die we gemaakt hebben. Ook de reis naar de Filipijnen, dat was een heel bijzondere. En ik herinner mij, ja, ik zie Bernard al zoden, stonden aan de rand van de krater, ja. De hitte op ons, geweldig mooi zicht. De krater gevuld met water. En ja, op een eiland, heel mooi, er naartoe gevaren met een boot. Het was een heel avontuur, ja. We kregen het echt te warm. We zijn zelfs echt 40 minuten of zoiets in de schaduw moeten gaan zitten, want we zouden wel een zonneslag krijgen. We voelden ons niet zo lekker. Maar het was prachtig. De natuur in de Filipijnen, maar in zoveel andere landen ook. Ook, ja, ik moet zeggen, ja, de Vlaamse Ardennen zijn ook mooi, hè? Dus als je dat zo ziet, waar we nu wonen. God heeft hele mooie dingen gemaakt. Maar de Hof van Eden moet nog mooier geweest zijn. Kun je het je voorstellen? Als je een documentaire ziet over een prachtig land, dan moet de Hof van Eden nog mooier geweest zijn. Perfect. Ook zonder doornen en destels en zo, hè, want die waren er nog niet in het begin. En Adam en Eva konden genieten van geweldig mooie dieren. We mogen er nog van genieten. Van struiken, van geuren, van kleuren, van bomen, ook van fruitbomen, ze mochten ervan plukken. Maar we weten, met één van die bomen liep het mis. De boom van kennis van goed en kwaad, die in het midden van de hof stond. En dan staat er hier in Romeinen 5, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Daar is het misgegaan. Want God zei, Genesis 2, vers 16 en 17, jullie mogen van alle bomen eten, maar van één mag je niet eten. De boom van kennis van goed en kwaad. Daar moet je afblijven. Als je van die boom eet, zei God erbij, dan zal je sterven. En dan loopt het mis. Genesis 3. En de slang, de duivel, komt naar Eva en hij verleidt haar. En hij zegt, God heeft zeker wel gezegd, je mag van geen enkele boom eten. God had dat niet gezegd. Halve waarheid, halve leugen. Twijfel zaaien. Zo gaat de duivel te werk. Ook in ons leven. In de levens van zoveel. Twijfel zaaien. Johannes 8, vers 44, daar staat dat de duivel is van het begin een moordenaar geweest. Hij wilde de mens vernietigen. Hij hoort niet bij de waarheid. Hij was een mensenmoorder van het begin. Ik neem even deze vertaling. En staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. En dat is wat hij ook deed. Hij vertelde een leugen. Ze mochten wel van alle bomen eten, behalve één. En zo is hij nog steeds bezig in ons leven ook. Hij maakt ons van alles wijs. Let eens op, wees op je hoede. Hij zaait twijfel in je hart. Soms zelfs twijfel van, bestaat God wel? Is er wel ooit iemand geweest die Jezus noemde? Die ons komen redden is? Die twijfel kun je in je hart hebben. Je kunt in een crisis komen door twijfel. Is mijn zonde wel vergeven? Is God er wel voor mij? Zorg daarom dat je goed weet wat God zegt. Denk aan de verzoeking van Jezus in de woestijn. Jezus wordt verzocht, 3 keer, door de duivel, en 3 keer antwoordt hij met Gods woord. Hij kende Gods woord, en zo moeten we het ook doen. Als er twijfel komt in ons hart, ga dan naar Gods woord. En zoek op wat God zegt tegen jou. En dan gaat de twijfel weg, en dan kun je vaststaan in de dingen die God tegen jou zegt. Eva antwoordt, ze zegt, nee, we mogen van 1 boom niet eten. Anders zullen we sterven. En dan zegt de duivel, maar nee, je gaat niet sterven. Maar God weet, als je daarvan eet, van die boom, dan zul je als God zijn. Als God zijn. Kennende goed en kwaad, staat erbij. En dat spreekt Eva wel aan. Als God zijn, wauw. En ze ziet dat de vrucht er goed uitziet. En ze plukt. En ze neemt. En de catastrofe heeft plaatsgevonden. Het was geen appel trouwens, hè? Dat weet u wel. Hè? Het was een vrucht, we weten niet welke. Het was geen appel. En ze bijt in de vrucht en ze geeft aan Adam die naast haar staat, nota bene. Adam heeft het allemaal meegemaakt. Heeft niet ingegrepen. Heeft niet gezegd, stop, stop. Hij was mee verantwoordelijk. En dan, 's avonds, komt God en hij zoekt Adam en Eva. Maar ze hebben zich verstopt. Ze hebben zich verstopt omdat ze in zonde gevallen zijn. En God zegt, wat heb je gedaan? Heb je van de boom gegeten, van kennis van goed en kwaad? En dan typisch, heel typisch menselijk. Het was niet mijn fout, hè, zegt Adam. Het was Eva. Zij heeft mij gegeven. En dan Eva zegt, ja, maar het was ook niet mijn fout. Het was de slang die mij verleid heeft. De schuld doorschuiven naar anderen. Kent u dat in uw eigen leven? Het is altijd de schuld van een ander. Het is een ander die in de fout is. Ik niet. We zijn meesters in het doorschuiven van de schuld. Ook als we iets vertellen. We komen er altijd zo goed uit als we iets vertellen. Er is een conflict geweest, maar het is eigenlijk niet mijn fout, het is die ander. En jouw aandeel noem je niet. Die ander was in fout. Laat ons leren om verantwoordelijkheid op te nemen, niet de rol van slachtoffer in te nemen, maar laten we verantwoordelijkheid nemen. We komen er geen stap mee verder namelijk. Als we de slachtofferrol innemen, dan gaan we zelf beklag hebben, zelf medelijden. Kent u het in uw leven? De schuld op een ander steken, op de omstandigheden, op mijn opvoeding, op dit, op dat. God zegt, nee, je bent zelf verantwoordelijk. Jij kunt zelf dingen veranderen. En dan kan God werken als we onze verantwoordelijkheid nemen. Dan worden we meer en meer geholpen door hem. Om moeilijke dingen ook in ons leven aan te kunnen. En ons leven te veranderen naar het doel dat God met ons heeft. Niet de schuld op anderen steken. En dan zegt Paulus, door de zonde is de dood gekomen. Tweede stuk van vers 12. Wat betekent dat? De zonde is in de wereld gekomen. Dat betekent eigenlijk niet alleen, ja, het heeft niet alleen te maken met de overtreding van Adam, maar de zonde als macht is in de wereld gekomen. Wij zijn allemaal slaven geworden van die zonde. En de dood is gekomen door de zonde. De vraag is natuurlijk, zijn Adam en Eva dan gestorven? Nee, we weten het. Ze zijn niet onmiddellijk gestorven. Ze zouden wel later sterven. Hun lichaam, dat oorspronkelijk eeuwig zou leven, zou op een zeker moment ook sterven. Maar ze zijn op dat moment wel geestelijk gestorven. Ze moesten de Hof van Eden verlaten en het contact met God was verbroken. Ik had deze week een gesprek met mijn moeder, vorige week, zondag eigenlijk. Ik heb dat stuk gelezen, dat we vanmorgen ook gelezen hebben. En we hebben het erover gehad, wat er gebeurd is, maar hoe God ook voor een oplossing gezorgd heeft. En zo waren we in gesprek en ik vroeg haar ook, ben je klaar om ook te sterven als het zover komt? Want ze is ermee bezig, ze is al een paar keer. En ja, ze zegt, ik ben klaar om te sterven. Ik weet dat ik naar God ga. Ik weet dat God er is en mijn zonde vergeven heeft. En het staat zo duidelijk hier. Want we zijn allemaal, we hebben allemaal gevolgen van die zonde. Catastrofale gevolgen voor de hele mensheid. En er zijn er een stuk of vier, hè, als we ze op een rijtje zetten, ze worden hier genoemd. Dus we kijken, we gaan allemaal moeten sterven. Hè, vers 12 en vers 15. Een tweede iets is, we worden allemaal veroordeeld. Vers 16 en 18. De dood heerst als koning, staat er in vers 17. Dus we zijn eigenlijk allemaal van nature geestelijk dood. De dood heerst als koning, maar ook lichamelijk. Heerst de dood als koning. En tenslotte, iedereen is een zondaar geworden. De erfzonde. Ons DNA is als het ware veranderd. Het zit in ons. Je moet ook een kind niet leren om foute dingen te doen. Het gaat vanzelf. Het zit in ons. Er is iets fundamenteel veranderd. Er zijn heel veel mensen die de dag van vandaag zeker niet meer geloven in een schepping. Maar er zijn ook heel veel kerken die dat niet meer geloven. Er zijn ook veel kerken die niet meer geloven dat er een zondeval geweest is. Geen zondeval, zeggen ze. Dat heeft enorme consequenties. Dat betekent dat de dood zat al in de schepping. De dood zat al in de schepping inbegrepen. Dat betekent dat we heel anders gaan denken. God zou dus al de dood in de schepping hebben gelegd. Hebben we dan nog zicht op herstel? Natuurlijk niet. Dan valt alles weg. De toekomstverwachting die we hebben, valt weg. Zal God dan nog herstellen? Nee, want het zat al in de schepping. We kunnen niet naar, we willen terug naar die oorspronkelijke toestand. God heeft de dood niet in de schepping gestoken. Er was geen dood aanvankelijk. De mens zou eeuwig leven. Maar die situatie komt terug. En dat is de hoop op herstel. De situatie komt terug dat we eeuwig zullen leven. Dat er geen dood meer zal zijn. Geen zonde meer zal zijn. Geen verdriet, noem maar op. Er komt een grote hersteller op een zeker moment. En dat is wat God ook belooft. Dat is die heilsgeschiedenis. Aanvankelijk perfect, de zondeval, en dan gaat God onmiddellijk beloven dat er herstel komt. En we zien dat een paar versen verder, Genesis 3, vers 15, daar staat, ik zal vijandschap zetten, hij zegt dat tegen de slang, ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. Ik zal vijandschap zetten ook tussen uw zaad en haar zaad. Het zal u de kop vermorzelen en jij zal het de hiel vermorzelen. Wat betekenen deze woorden? Ze zijn van fundamenteel belang. Het is een eerste profetie over de redding die God zou brengen. De eerste voorspelling. Het gaat over de Heer Jezus. Generaties later zal uit het zaad van de vrouw, uit de man, een mens, zal een redder geboren worden. Iemand die de kop van de slang zal vermorzelen. Nu, je weet, als de kop van een dier vermorzeld is, dan is het over met dat dier. Dood en het is voorbij. Zo zal Jezus de kop van de slang vermorzelen. Hij zal hem overwinnen. Maar dan staat erbij dat Satan de hiel van die redder zal vermorzelen. Nu, als je hiel vermorzeld is, dan ben je nog niet dood. Dan leef je nog. Het merkwaardige is dat de duivel, toen Jezus stierf aan het kruis, toen dacht hij, ik heb overwonnen. Daar hangt Jezus nu. En hij is dood. En het bijzondere was dat, juist door die dood van Jezus, de Satan overwonnen was. Want Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de duivel overwonnen. Hebben we vorige week gevierd met Pasen. Daar waar de duivel dacht dat hij overwonnen had, heeft hij alles verloren. En is zijn kop vermorzeld. Wat een zegen door het volbrachte werk van Jezus. Is onvoorstelbaar. Nu, we zien in Romeinen 5 dat dan Paulus een vergelijking gaat maken tussen Adam en Jezus. En hij gaat kijken en hij zegt, Adam is eigenlijk een voorafbeelding van Jezus. Vreemd dat hij dat zo zegt. Is een type van Jezus, zegt hij. Maar het gaat meer over de tegenstelling die er is, dan over de gelijkenis. En je ziet een hele rij tegenstellingen vanaf vers 14 begint het eigenlijk al, en dan vers 15. Jezus wordt daarom ook genoemd de nieuwe Adam, de tweede Adam, de laatste Adam, wordt genoemd in 1 Korinthe 15, de laatste Adam. En dan lezen we vers 15 bijvoorbeeld. Ja, dit is hier het vers waar het staat, hè. Zo zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. En dan gaan we naar vers 45 tot 47 van 1 Korinthe 15. Want dit is eigenlijk de conclusie, hè? Zoals iedereen in Adam zal sterven, staat er in vers 22. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En hetzelfde hoofdstuk, vers 45, daar staat al dus, staat er ook geschreven, de eerste Adam, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, dan gaat het over Jezus, een levendmakende geest. Hier wordt hij de laatste Adam genoemd. En dan de vergelijking. Romeinen 5, vers 15. Daar staat, we hebben de genade en we hebben de overtreding. We zien het daar staan. Genade door Jezus, er was de overtreding door Adam. Vers 16. Alle mensen zullen sterven ten gevolge van de zondeval. En dan de genade dat er vrijspraak is. Dat er rechtvaardiging is. We zullen vrijgesproken worden van de zonde. We worden al vrijgesproken als we de Heer Jezus kennen. Vers 17. De dood heeft geheerst. Maar nu, er is eeuwig leven. Weer een tegenstelling die hier staat. Vers 18. Door één daad van overtreding is er veroordeling. Door één daad van gerechtigheid is er rechtvaardiging. Vergeving. En tenslotte, vers 19, de gevolgen van de ongehoorzaamheid zijn gigantisch geweest. Dat hebben ze daarnet genoemd. Maar de zegen van de gehoorzaamheid door de Heer Jezus is ook enorm geweest. Veel meer dan de gevolgen van de ongehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid. Wat een verschil tussen Adam en Jezus. Er was grote ongehoorzaamheid in de Hof van Eden. En eeuwen later is er in een andere hof iemand die tot het einde toe gehoorzaam is geweest. De Hof van Gethsemane. We hebben het vorige week op Goede Vrijdag uitgelegd. Op dat moment krijgt Jezus als het ware de beker toegestopt van de beker van Gods toorn. En daar zegt Jezus die woorden. Vader, indien het kan, neem de beker van mij weg. Het lijden komt eraan. Het was een paar uur, het was even voor zijn arrestatie. En Jezus besefte door welk lijden hij zou moeten gaan. En hij besefte, daar is die beker van die toorn van God. Ik zal die moeten uitdrinken. Ik zal moeten lijden en sterven. Een verschrikkelijke dood sterven. En Jezus zegt, als het kan, neem die beker weg. Als het kan zonder dat lijden, dat de mens opnieuw verzoend wordt, ja, laat het dan gebeuren. Maar hij besefte ook wel, het kon niet. En daarom zegt hij die woorden erbij, want de engelen hielden hun adem waarschijnlijk bijna in. Van, gaat Jezus nu weigeren? ja, dan kan de mens niet gered worden. Want dan zegt Jezus die woorden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Geweldige woorden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En laat ons dat ook als een voorbeeld voor ons nemen. Wij moeten niet dat verschrikkelijke lijden hebben, wij moeten niet sterven voor de mensheid. Maar soms vraagt God ook dingen van ons. Laat ons dan denken aan die woorden, dat Jezus tot het uiterste gegaan is. En laat ons zelf ook zeggen, Heer, ik wil uw wil doen in mijn leven. Ik wil gehoorzaam zijn, want daar is een zegen door. Wat een zegen door de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Wat een zegen als u gehoorzaamt. Voor uzelf, voor uw partner, voor uw kinderen, voor uw omgeving, voor de mensen die u kent. Wat een zegen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De hof van Gethsemane. Daardoor is alles veranderd. Daardoor heeft Jezus gezegd, ja, ik wil het doen. En daardoor is er eeuwig leven. Christine en ik hadden een gesprek deze week en dus met iemand die we al een paar keer gesproken hebben. En een prachtige iemand, maar hij gelooft niet in God. En hij gelooft ook niet in eeuwig leven. Hij doet hele mooie dingen in deze wereld. Maar hij geloofde, ik kan het niet geloven. En wat een hele leuke babbel met hem en met zijn vrouw deze week. Maar ja, je merkt van, ja, nee, het lukt niet. En zo zijn er zoveel in deze wereld. Ze geloven niet meer in God. Ze geloven niet meer in het eeuwige leven. En we mogen als christen gewoon getuigen van dat licht. En hopen en bidden dat ze ook God mogen leren kennen. Dat ze ook mogen beseffen wie Jezus is. En dan gaat Paulus nog één iets noemen in die heilsgeschiedenis. Want op een zeker moment is er de wet van Mozes gekomen. En wat staat er dan? Vers 14. Van Romeinen 5. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes. Met Mozes kwam de wet. Uiteraard, dat weten we. Het werd eigenlijk nog duidelijker wat zonde was. Het werd zwart op wit, als het ware gezegd. Door de wet. Maar zelfs zonder de wet heerste de dood al. Dus de wet was niet nodig daarvoor. Mensen stierven al. Mensen waren ook gescheiden van God en stierven ook lichamelijk. Maar door de wet werd het nog duidelijker wat zonde was. Romeinen 5, vers 20 nu. Daar staat het dan. De wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam. Wat betekent dat? Dat betekent dat de wet, ja, eigenlijk door die wet werd het nog duidelijker wat zonde was. De wet doet zonde kennen, zegt Paulus in Romeinen 7. Eigenlijk wilde God het volgende duidelijk maken. Door die wet te geven, wilde hij aan mensen duidelijk maken, aan de Israëlieten in de eerste plaats, maar ook aan alle andere volken, dat ze de noodzaak inzagen van verlossing. Dat ze beseften dat ze een oplossing nodig hadden. En daarom zegt Paulus, de wet doet zonde kennen en de wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam. Mensen zondigden niet meer, maar men ging het meer beseffen. En men heeft eigenlijk de wet ontvangen, zodat mensen zouden voorbereid worden op de komst van de Heer Jezus. En dat is uiteindelijk het einddoel van de heilsgeschiedenis. Daarin had de wet haar plaats. Belangrijk. Maar mensen zagen, oké, de zonde heeft ons helemaal in zijn macht. We hebben een verlossing nodig, een verlosser nodig. Gelukkig zijn de gevolgen van de zondeval volledig teniet gedaan door de Heer Jezus. Dat is geweldig nieuws. We hebben het al zo dikwijls gehoord misschien. Maar beseffen we het nog? Het is teniet gedaan. God heeft gezorgd voor een oplossing. Als we dan tot een besluit komen, dan kunnen we zeggen, ieder mens zit met hetzelfde gigantische probleem. Gescheiden van God. Een slaaf van de zonde. Hè? Vastgeketend als het ware. Niet vrij. We hebben het lied gezongen, God maakt vrij. Wel, God maakt vrij. God maakt ons vrij van de zondemacht. En door het offer te aanvaarden van de Heer Jezus, worden we een kind van God. Kunnen we weer in relatie treden met God. Kunnen we ook relaties met mensen herstellen. Dat is het mooie ervan. Relatie met God en relatie met de mensen wordt hersteld. Maar misschien worstel jij al heel lang met zonde en zit je vast aan een bepaald iets in je leven. Iets wat je bindt. Dan wil ik je vragen om je te richten op Gods genade. Maar wil ik je ook vragen wat Gods woord zegt om je zonde te belijden, te noemen bij naam en als het ware in gesprek te gaan met God, in gebed. En te zeggen, Heer, ja, dat heb ik gedaan. En noem het maar, dat heb ik gedaan. En u was erbij toen ik dat deed. En u weet daarvan. En noem het maar. En heb dan maar spijt. Noem de dingen bij naam. We moeten onze zonde belijden, zegt de Bijbel. Dat wil zeggen met naam noemen. En vergeving vragen. En neem dan ook de beslissing. Heer, ik wil die zonde nalaten. Help mij. Help mij om dat na te laten. En misschien zult u nog hervallen. Maar dan nog mag u terugkeren. De duivel wil niks liever dan jou ontmoedigen. En zeggen, nee, zie je wel, en het helpt toch niet, en je zal er nooit van los geraken. Op dat moment moet je je richten tot God. Hij gaat twijfel zaaien in je hart. En hij gaat je laten twijfelen aan de kracht van God, die jou kan transformeren. Dan moet jij zeggen, nee, ik luister niet naar die twijfel. Ik luister naar wat God zegt en ik ga mij ten volle aan hem overgeven en ik ga zijn kracht vragen. En dan komt er overwinning. Dan komt er overwinning in ons leven. Volledige toewijding wordt door God gevraagd en dan gaat hij aan het werk. Dan hebben we ook pas ten volle begrepen wat redding betekent. En tenslotte hebben we ook gezien dat door de hof van Gethsemane de situatie zal terugkeren die oorspronkelijk er was. Zoals ik al zei, het einde van de heilsgeschiedenis wordt dat Jezus terugkomt en een hele nieuwe wereld gaat, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal creëren. God gaat alles vernieuwen. Maar wij mogen nu al dat koninkrijk binnengaan en voorproeven wat het betekent dat God alles nieuw maakt. Daarom, wees met die dingen bezig en laat je transformeren. Laat God in je leven werken. Misschien wil je een gesprek of wil je gebed, dan kun je je richten tot David, tot Els of tot mezelf. En dan kunnen we verder spreken en misschien ook bidden met je als je met iets zit. Laten we samen een moment nemen van gebed. Laten we antwoord geven persoonlijk. In stilte. Laten we God vragen om in ons leven te werken. Laten we hem belijden dat we vastgezeten hebben aan dingen. En vraag zijn hulp om los te komen van dingen die jou vasthouden. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u dat u door uw woord alle twijfels wegneemt in ons hart. We danken u dat u doorheen uw woord de hele heilsgeschiedenis hebt geopenbaard. U hebt ingegrepen. U hebt ingegrepen nadat het grondig misliep. En we danken u voor de oplossing, voor de redding in de Heer Jezus. We eren u, we aanbidden u. We danken u dat we u mogen kennen en we danken u dat we uw koninkrijk mochten binnengaan. We bidden dat u in ons leven wilt werken en ons wilt helpen om ons helemaal toe te wijden aan u, om in gehoorzaamheid stappen te zetten, om telkens weer te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan zullen we dat overvloedige leven van de Heer Jezus mogen ervaren. Zullen we alleen maar een zegen ontvangen die we aan anderen kunnen doorgeven. Vader, leid ons zo en help ons om de weg met u te gaan, stap na stap, en telkens weer te zien op u, Heer Jezus, die de leidsman bent en de volleinder van ons geloof. Wij eren u en we prijzen u. Amen.
God kan alles, falen zal hij nooit. Hij is een machtige God. Groter dan al wat we zoeken, groter dan al wat we vragen. Doet hij grootse dingen, is voor God, overwon hij het graf. Kwam tot leven, onze God kan alles. In zijn naam overwinnen wij. Voor de Heer, onze God is machtig. God is met ons. God is met ons, staat aan onze zijde. Hij baant ons de weg. Boven al wat we weten, boven al wat we hopen, doet gij grootse dingen. Is voor God, overwon hij het graf. Kwam tot leven, onze God kan alles. In zijn naam overwinnen wij. En de Heer, onze God is machtig. God kan alles. God kan alles, halen zal hij nooit. Hij is een machtige God. Groter dan al wat we zoeken, groter dan al wat we vragen. Doet gij grootse dingen. Hij is verhoogd, overwon hij het graf. Kwam tot leven, onze God kan alles. In zijn naam overwinnen wij. Voor de Heer, onze God kan alles. God is met ons. Staat aan onze zijde. Hij baant ons de weg. Boven al wat we weten, boven al wat we hopen, doet gij grootse dingen. Is voor God, overwon hij het graf. kwam tot leven. Onze God kan alles. In zijn naam overwinnen wij. Voor de Heer, onze God kan alles. God is met ons. Hij gaat voor ons. Hij laat ons nooit alleen. Hij laat ons nooit alleen. God is voor ons. Hij ontvangt ons. Hij laat ons nooit vallen. Hij laat ons nooit vallen. Is verhoogd. Overwon hij het graf. Kwam tot leven. Onze God kan alles. In zijn naam overwinnen wij. Voor de Heer, onze God is machtig. Voor de Heer, onze God is machtig. Voor de Heer, onze God is machtig.
Eindig met deze woorden uit Romeinen 12. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Amen.